Dankzij de hulp van de adelaar iets heel belangrijks gedaan. Ze had namelijk kans gezien door de adelaar, maar dat is een bewust mannelijk element, geesteselement, een onbewust geesteselement, om de geweldige kracht van de bron, van de levensstroom die daaruit vloeit, in het kristallen vat te vangen. De adelaar is natuurlijk in haar zelf, dat is goed, het is de hulp van Zeus die is haar gebeurd, dat is de hulp van het grote mannelijke, haar aanleg tot mannelijkheid die zich als haar uitkristalliseert van haar onbewust in de gedaante van de adelaar die dan met die vaas naar boven gaat. De bron waarschuwt dat het een ramp zal worden als zijn naam. Zoals u zegt, het gaat hier om de levensstroom. De stroom van boven en beneden, daar moet u ook op letten. Die hemel, de hoogste toppen van de bergen en de onderwereld verbindt, want het is deze stroom die de rivieren van de onderwereld, onder andere de Styx, voedt. De Styx is een geweldig belangrijke rivier in de oudheid, want de goden zwoeren bij de Styx. En die eed moesten ze altijd ook houden en hielden ze ook altijd. Als Zeus Semele bij de Styx zweert dat hij er zich aan haar zal vertonen, dat wil zeggen dat hij zal doen met zijn wil en zijn eis, dan dat hij er in zijn volle glorie zal vertonen, dan moet hij dat doen. Hij doet het ook en dan vernietigt hij haar. Dit is nog het archetypische Ouroborische mannelijke dan. Dat is deze rivier ook die daaruit vloeit. Het opmerkelijke van de bron hier is dat de bron mannelijk is. Bronnen in Griekenland waren altijd vrouwen, van bij elke bron was een nimf en bij elke beek was een nimf. Want de Griek met zijn gevoel voor schoonheid, voor harmonie, dit was heel zijn geestelijke structuur. De Griek met zijn gevoel voor het lieflijke ook. Kon dat niet anders zien en zeggen dan zo. Maar deze bron is heel anders en waarschuwt zelfs. En is ook omringd door slangen. En de slangen zijn uitgesproken mannelijk symbool. Een mannelijk beeld, niet waar dat vindt. Nu is de bron, dus het water, is ook bevruchtend, denkt erom. Ook in dromen komt het wel voor. Het water is over het algemeen dus vrouwelijk, het onbewuste. Maar ook in dromen komt het wel eens bevruchtend voor. Ook in de vorm van regen. Waarbij u niet moet denken dat dus elke regenbui in een droom gedecideerd een bevruchting voorstelt. Dat kan ik wat anders voorstellen, een ontspanning tussen geest en natuur en nog veel meer. Maar als bevruchtend symbool was het water ook gebruikt. Ook de Nijl is daarom in Egypte wel mannelijk, omdat de Nijl het land bevrucht. Dan is de Nijl dus Osiris enzovoort. Denk erom die zogenaamde symbolen, ik spreek liever niet zo van symbolen, want een symbool heeft een hele bijzondere waarde nog, die ik nog niet het eens zal zeggen. Maar deze beeldspraak dus, deze personificatie van natuurmachten of natuurlijke verschijnselen, is niet aan één explicatie gebonden. We weten allemaal dat de boom een vallus is die uit de aarde groeit, dat weten we allemaal. Maar de boom is ook zo verschrikkelijk vrouwelijk, want de boom is ook vruchtboom, een vruchtboom, uitgesproken vrouwelijk. De boodin Artemis begint ook als boom, wordt later een dier en namelijk een berin en daarna wordt het pas mens. Dat is een hele weg geweest. Zij is natuurlijk oorspronkelijk de adelaar geweest. Zoals Athene oorspronkelijk de uil geweest is, zo kunnen we doorgaan. Dat wordt later pas in personen, in godinnen en in goden uitgebeeld. Zij heeft dit inzicht verwonnen over het verwerven dus van dat water. En dat moet u vooral niet onderschatten, dat is heel interessant. Ze had immers tevoren van het riet gehoord dat ze moest wachten de zon in de onderwereld zou zinken s'avonds en dat ze dan makkelijk een gouden bol van de struiken kon plukken, van een van die rammen. Van de zon, van zijn geweldige brandende hitte, had afstand gedaan, vrijwillig zich had gedecontenseerd. En daar had ze begrepen, zoals ik het u heb uitgelegd, dat zij had ingezien dat het mannelijke toch altijd wordt aangetrokken van door het vrouwelijke. Dat het mannelijke altijd in het vrouwelijke moet zinken en dat inzicht krijgt. En dan weet ze ook, dus het mannelijke is het depotentieerd van het vrouwelijke. Omdat tenslotte in het vrouwelijke het negatieve van het mannelijke is uitgedrukt. En daarmee het mannelijke in deze negativiteit van het vrouwelijke ten aanzien van zichzelf. Eigen identiteit ontdekt en het daarom toe aangetrokken wordt. Vanavond zal ik u nogmaals duidelijk maken dat we dit vooral in het oog moeten houden. Mannen vooral ook, maar vrouwen ook. Dat het vrouwelijke sterker is dan het mannelijke. Het is het allerbeheersende, daar komen we niet vanaf. En er is alles aan te danken, daar komen we niet vanaf. Al gaan we nog zo opblazen, geloof me nou. Ik ben echt een man hoor en ik heb geen behoefte om een oude juffrouw te worden. Maar ik weet dit nu eenmaal en er is niets aan te doen. Wel vervelend hè, na zoveel duizend jaar het verbeeld te hebben dat je zoiets almachtig gelooft. En dan moet ik allemaal zeggen, de vrouw is maar. Ja, kan ik de wijsgeer ook nog voordenken, maar zal het nou niet doen. Nee. Zij heeft dat gezien, ze heeft dat begrepen en nu ziet ze het water naar beneden komen. En nu ineens weet ze dat ook hier weer dat ongevormde, onnaderbare, dat vernietigend mannelijke zichzelf in de diepte stort. En de diepte is altijd het vrouw. Zich in de onderwereld stort, in het collectief onbewuste stort, in het grote vrouwelijke. En dan weet zij ineens zo onbewust dat ze die vaas. Die vaas, die kristallen vaas, dat is zij zelf. Want zij is het wat der individuatie, deze psyche. Die weggaat sinds ze Eros zag in het licht van de lamp. Gaat Simmers die weg om zich te individueren, om een mens te worden, een bewuste, zelfstandige mens te worden, een geïntegreerd individu. En dan kan ze ook dus dat water van, dan individueert ze zichzelf. En nu is het al erg veranderd. Ze weet nu namelijk, ze heeft het inzicht gewonnen dat ze individueel deel heeft aan de levensstroom. Dat ze niet meer een ongevormd deel, onbekend, onbewust, zomaar willekeurig deel is van het geheel van het collectief onbewuste, zomaar niet onbepaald behoort tot het grote vrouwelijke collectieve vrouwelijke. Ze weet nu dat ze een individu is en dat in dit individu de levensstroom gevangen is, dat ze dat heeft gekund. Maar nu weet ze ook nog meer. Nu weet ze ook dat ze als individualiteit, dat is dus bewust van zichzelf, van haar zelf met het hoofdletter, moet worden dat ze tot individualiteit wedergeboren moet worden. Dit zijn de fasen, het begon met het instinct. En daarna kwam zo het riet. Ik heb u dat in verband gebracht met paan. En dan komt de adelaar. Dan wordt het dan algemeen mannelijk, het grote de vader in haar wakker en gaat haar helpen. En zegt, dat moet je zo doen. Zij zijn mezelf op zoek naar Eros, die ze in de steek gelaten heeft. Maar ze willen hem als ze terugvinden. Nu ze is op weg, ze is heel erg op weg. Ze is ook niet meer bang. Ze wil ook geen zelfmoord meer plegen. Enige malen heeft ze al gedacht over zelfmoord, omdat ze toch tegenop zat. Omdat ze toch tenslotte aan het orakel van Apollo wilde voldoen door maar zelfmoord te plegen. Dus door zich terug te trekken in de grote doodsmoeder. In het collectief onbewuste. En was ze van alles af. Maar dit is er nu niet meer. Deze drang is er niet meer. Integendeel. Ze besluit zonder verdere hulp van enig instinct. Zonder enige innerlijke stem, zonder enige hulp van het grote mannelijke in haar, dat er iets vertelde niet voor hem, de adelaar. besluit zij om heel alleen de weg te gaan. En het doodsaspect van Afrodite, namelijk Persephone, tegemoet te treden. Afrodite Persephone is één godin. Er was in Griekenland ook een Afrodite van de graven. Zij is dus ook te maken met de dood, en ze is de grote moeder. En zij is een hele hoge mate het negatieve aspect van de grote moeder geworden. Doordat in de Middellandse Zee, in heel het Middellandse zeegebied, Isis de grote goede moeder godin geworden was. Omdat van Isis al het verkeerde was afgehaald, het negatieve. Maar daardoor blijft Afrodite rondom met dat sterk negatieve, het vernietigende. En ook het Persephone-aspect. Persephone is de godin van onderwereld, de vrouw van Hades. Dochter van Demeter en van haar geroofd door Hades, omdat ook in de onderwereld de man iets onder het vrouwelijke kan. Deze twee voren bijeen. Ik heb u al op gewezen, vroeger dat, meerdere malen, dat alle goden altijd dubbel zijn en dat men gaat splitsen. Ook het christendom heeft tenslotte gesplitst, heeft de schaduwkant van de godheid afgesplitst, dat in de hemel de goede en in de onderwereld de kwade god zit. De Middellandse zeecultuur deed het ook al. Maar die deed het met de godinnen, want de patriarchaat was immers gekomen. Nu, de grote godin was uiteraard de Isis, want dat was de goede Isis. Met de horens, met de koeien. De moeder van Horus, prototype van Maria, beide de Sophia, de wijsheid. Dat was de goede Afrodite, was nog dat andere. Men wist het wel dat eigenlijk alle goden eigenlijk maar één god waren. Die alleen vielen in mannelijk en vrouwelijk, dat vrouw van de beginnen. Niet helemaal. Maar vrij snel vallen ze uiteen in mannelijk en vrouwelijk in hemel en aarde. En dan langzamerhand splitsen er steeds meer aspecten van die ene god af en ontstaat een veelgodendom, wat later in het jodendom en het christendom mee wil opgeven. Maar ten koste van de veelzijdigheid van de god. Want en bij joden en bij christenen wordt de god alleen maar mannelijk, en dat is nog erg. Daardoor wordt het vrouwelijke verdrongen, het kon niet anders. Het was de vanzelfsprekende weg, maar het wil niet zeggen dat het goed was. Integendeel, het was uit den boze. Ik noem de doodzonde van het christendom en van het jodendom uiteraard de zaak. Dat het vrouwelijk en de vrouw verdrongen heeft en daarmee de liefde verdrongen. Daardoor is de wereld barbaarser geworden dan ze ooit was. Zij moet dus gaan naar Persephone om die schoonheidshalf te halen weer. Er zit allemaal zo'n diepe wijsheid in. Het is zo belachelijk als men neerziet op de mythen van de oude godsdiensten. Ik heb er zelf bezwaar tegen door heiden te gebruiken. Want dan denken de mensen altijd aan barbaarsheden. Hè? De Griekse mythe, het getuige van zo'n immense waarheid. Van zo'n groot en diep inzicht in de mens en in de goden en in de verhouding van mensen en goden. Psyche, de aardse menselijk vrouwelijke ziel, moet naar de onderwereld gaan, wat betekent dat eigenlijk? Ik zei toch, ze is zich bewust geworden dat ze individueel deel heeft aan de levensstroom. En nu, dat ze dus wedergeboren moet worden, dat ze nu helemaal zich moet leren kennen, want dat zij deel heeft aan de levensstroom die ook in haar aan de dag treedt. En dat ze daarom dus tot haar diepste zelf moet afdalen, om te weten wat het wil zeggen, op vrouwelijke wijze levend mens te zijn. Want dit is immers de vraag, ik heb u gezegd al veel eerder in deze cursus, dat zij zich de vraag stelt wat de inhoud van de seks is eigenlijk, of het dat alleen is. En dan gaat ze met de Eros zoeken. Dat moet zo doen. Dat zal ik u, denk ik, vanavond nog van uitdrukken. Zij moet nu naar zichzelf, ze moet aan die Hades stof maken. Ik heb het u de vorige keer nog verteld. Hij is veel beschreven in de mythologie, komt vaak een Hades toch voor. En ik kom altijd van die verboden wijze, mogen niet stil zo, niet omkijken of niet spreken of wat ook. Zij mag er ook bepaalde dingen niet hoor. Ze mag, u weet, ze moeten altijd geld geven aan de, een garon, de overzet, vierman van de stik. En ze moet eten geven aan de helm. Die kan wel niks doen, maar ze moet het toch doen. Ik wil het kort samenvatten. In één uitspraak die u van mij wel kent. En anders moet ik detailleren, dat duurt te lang. In heel het leven, wat we ook doen, bewust of onbewust, gaat één weg onherroepelijk. Dat alles betaald moet worden. Dat even ook al een keer onbewust. Ook dit moet betaald worden wat in ons collectief onbewust is. En om zichzelf te vinden moet ze dus tot zichzelf, tot haar diepste diepte afstaan. Waarbij ze dan moet oppassen dat ze zich niet laat afleiden door die halflamme ezeldrijver. Die anders betekent dan de traagheid en de luxemheid. Dat ze niet zich moet laten afleiden door weefsters die het vragen of ze het handje wil helpen. Niet door anderen die op haar barmhartigheid beroepen een grijzaad die in de rivier drijft. Dat ze ook niet van Persephone eten mag aannemen. Niet rustig mag gaan aanliggen op een rustbank aan de tafel. Dat ze op de grond moet gaan zitten alleen maar een stuk smerig brood vragen. Meer het toppunt van ongastvrijheid moet het dus zijn. Waarom, zult u zeggen? Oh, de vrouw moet ten eerste oppassen dat ze zich niet door, ik heb er al op gewezen, door haar algemeen vrouwelijke neiging tot barmhartigheid. Ze is tenslotte van nature moederlijk. Haar algemeen, dus vrouwelijke neiging tot barmhartigheid, dat afleiden van het verre doel dat besteld is. Ze heeft zich een heel verre doel gesteld, ze wil Eros winnen. Terugwinnen, ze had hem in. Ze zijn afgestoten, ze willen weer terug hebben. Anders. Dat mag ze niet doen. Dat is goed, vrouwen hebben die neiging. Om het ver te vergeten, voor het dichtst verwijderd. In de werkelijkheid de toren haar gewaarschuwd, dat ze dat niet, daaraan niet mag toegeven. Over de toren spreek ik straks. Dat ze daar niet aan mag toegeven. Want ze mag haar verre doel niet uitoefenen. En die zegt erbij dat het een truc is van Afrodite, die haar die gestalte bedrecht voert om er af te houden van haar grote plan, om een fouten te laten maken, zodat ze niet meer terug kan keren naar uit te gaan. Des, want het is immers, dit mag niet, dat mag niet, dat mag niet. Dus ze moet haar dingen niet doen. Afrodite loert altijd. In elke vrouwelijke psyche is Afrodite altijd aanwezig. Altijd tracht ze de vrouw te vangen. Altijd er af te houden van haar zelfbestorting. Zelfbewust worden heeft ze een bezwaar. Want die zelfbewust wordt, wordt aansprakelijk voor zijn daden. Ik kan niet meer zeggen, ik wist niet wat ik deed. Ik weet het wel. Ik weet wel dat we dat gaat. Ik wist echt niet wat ik deed, ik was zo. We weten altijd wel wat we doen. We weten ook altijd wel wat we kwaad doen. Natuurlijk kunnen we ons iets laten wijsmaken dat het buiten ligt. In de huidige situatie let ik erg actueel in Amsterdam. Conflict tussen gezag en jeugd. Die jeugd weet wel dat ze dingen doen ze niet doen mag, maar die wil ze juist niet doen, maar ze wil de ouder niet meer en dan is het dus goed. Ze zal ze ook niet beroepen dat ze niet weet dat ze. De mens moet het oude stuk slaan als het niet meer deugt. Verantwoordelijkheid krijgt de mens aansprakelijk positief wanneer die bewust wordt, zelfbewust wordt. En dit is een moeilijkheid voor hem. Want er kan van alles uit voortkomen, ook die zich schuldig gaat voelen. Hij moet daarbij niet vergeten dat hij ook aansprakelijk is voor tegenover zichzelf. En Afrodite lokt altijd, is altijd aan het loeren, is altijd bereid om het vrouwelijk en de vrouw terug te trekken. Neem de sfeer van het onbewust. Omdat er geen persoonlijkheid voor is. Want het is makkelijk. Dat is ook een van de sterke kanten geweest aan het patriarchaat. In patriarchaat is er vooral niemand. Daarom is patriarchaat eigenlijk een hele psychologie die we de harempsychologie noemen. De vrouw is nog niemand. Ze is alleen voor de man, maar leeft alleen door de man. Die geen werkelijke innerlijke belangstelling voor de rijk heeft. En zij kan op deze wijze rustig voortdommen. Het patriarchaat is daarom ook voor de man uit een boze, omdat het zo ontzaglijk sterk beheerst wordt, nog door het matriarchaat, door het collectief onbewuste. Door dat grote vrouwelijke dat zijn negativiteit verdrongen heeft in het onbewuste, waar het in het patriarchaat zo heerlijk kan leven en zijn kwaad sticht. En daardoor ook de man belemmerd om zelfbewust en volwassen te worden. Ik heb al gezegd, het was onvermijdelijk. Maar daarom is het nog niet toe te juichen. Het christendom was ook onvermijdelijk. Het christendom is het toppunt van het patriarchaat. Maar het totale verdringen van het vrouwelijke, die is nog veel erger ging dan de verdringing die aan de latere figuur van Isis vastzit. Die totale verdringing was des duivels. Alles wordt immers betaald. Ze mag ze daardoor niet laten afleiden en bovendien mag ze niets aannemen van Persefone. Ze mag niet rustig gaan aanliggen, niet gaan eten. Ze moet de ongastvrijheid laten heersen tot het maximum. Want contact opnemen, zelf praten. Gewoon gevoelsmatig of beleefd, wat voor contacten ook opnemen. Doen voor iemand. Samen eten. Dit alles is communiëren, denkt u. En nu is een primitieve opvatting van het communiëren een beetje vreemd. Volgens onze begrippen natuurlijk. Maar in primitieve verhoudingen is degene die communieert met ander door bijvoorbeeld hulp te verlenen, dit is een bekende vorm van communieren, iemand helpen, die is nog niet gelukkig. Want die moet nu altijd alles voor die ander blijven doen. In een van de duizenden sprookjes wordt verteld van een oude vrouw die een man tegenkomt. Die man die zegt, ik zal die grote lastel van je geld nemen, dat is goed. Dan neemt hij die op en dan gaat ze ook op zijn nek zitten. Want nou als hij dat eenmaal heeft afgenomen, moet hij alles voor dat doen. En er zijn primitieve volkeren, dat als je daar als dokter ze helpt, dan ben je niet gelukkig. Want dan moet je ze altijd helpen. Ze zijn ook niet dankbaar. Ze eisen onverbiddelijk dat je ze helpt. Want ze hebben nog die psychische structuur, denk erom, die gewone psychische structuur. Dat ze helemaal een eenheid worden, dat ze radicaal door het uiterste identificeren. En dat ze dus in die verhouding blijven zitten als de helper en de geholpen. Daar kunnen ze zich niet uit losmaken. Dat is geen kwaadaardig, hè. Daar kunnen ze zich niet uit losmaken. Je hebt geholpen nu nooit blijven doen, dan zit je aan ze vast. Men noemt het ook al het bereiden. Die spoor komt al voor, de heks die bereidt. Met een lange heide. Dus die de slachtoffer bereidt, daar kan hij zich niet van af, die kan hij niet kwijtraken. Hij heeft iets van haar aangenomen, of iets dergelijks met haar gecombineerd. Dit is natuurlijk ook een bedenkeling in het patriarchaat, als de vrouw dan communieert met de man. Ik denk helemaal niet aan de kooi, dat vind ik. Dat is iets, dat gaat er niet om. Het is geen ruim hoor, ik heb over dat helpen. Ze maakt eten voor hem klaar en ze doet dat voor hem en ze trekt zijn schoenen uit en aan. En God mag weten wat ze allemaal doet en ze slikt zijn uitbranders en ze doet van alles en nog wat. Het is namelijk zijn dienstmaagd. Kan ook zijn zijn moederlijke dienstmaagd, dat doet er niet toe. Denk aan die twee zusters. Die twee zusters van Psyche, de ene is het kinddienstmaagdje en de andere is de moederdienstmaagd, tegen verplicht. Maar er is altijd die verhouding en in deze verhouding is dus ook communicatie, het communiëren en daar zit de vrouw dus vast en kan zich niet ontwikkelen. Ook dan rijdt de man de vrouw. Waar is het altijd wat moeilijk? Omdat ze bepaalde die neigingen heeft. De moederlijke neiging. Vooral ook van het goed praten. Als je iets goed moet praten, deugt het niet. Hè? Ja. Psyche weigert dus alles, ze wil niet communiëren, ze wil niet met Persephone in een innerlijk contact komen, in welke, op welke wijze ook, ze wil daar buiten blijven, ze komt alleen door een boodschap doen. Ga er bij ons zitten, vraag dan smerig stuk brood, eet daar ook van, krijgt de zalf en gaat dan de weg terug. Zelfde beelden. Ze gaat terug naar de mensenwereld. Wat zij presteert is iets geweldigs in de mythologie, want zij overwint alle hindernissen. Ze gaat terug naar de mensenwereld, dan komt er in het daglicht. U weet, zij had opdracht de schoonheid zelf van Persephone te halen. En die aan Afrodite te brengen, omdat haar schoonheid geleden had door de verpleging van haar zoon Eros, die nog altijd in een paleis. U had de toren aan haar gezegd wat ze doen moest. Alleen één ding mocht ze niet doen, de doos openmaken. Dat was streng verboden. Als ze vader komt, maak ze hem wel op. Dat zal ik dadelijk over. Die toren is interessant. Omdat de toren mannelijk-vrouwelijk is. En het is geen instinct. En het is ook geen onbewust geestesmoment. Maar wel mannelijk-vrouwelijk. Dit is al vooraf gekomen in de adelaar met de vaas. Want in de adelaar met de vaas is de adelaar het mannelijk en de vaas het vrouwelijk. Ja, dat is goed. Een psyche moet immers haar mannelijkheid sterk maken, dat ik sterk maken, opdat ze alles kan weerstaan, doorstaan. Ze moet een sterke wil hebben. En ik is het mannelijk. Dat heeft ze ook gedaan. Daarom kon ze ook die tocht. Nu is de toren ook mannelijk-vrouwelijk. Maar de toren kan niks voor dat doen verder dan een raad geven. De toren is mannelijk-vrouwelijk, maar is niet meer natuurlijk. Het is geen dier, het is geen riet, geen plant. Dus het is een product van mensen. Door mensenhand geschapen. Mannelijk, omdat het natuurlijk een vallesvorm is als toren. En achter al dit uiterlijk gedoe verschuilt zich het vrouwelijke, de inhoud. En de inhoud is de mandala, zoals een steden vrouwelijk zijn en zoveel dingen vrouwelijk zijn. En ook steden maagden zijn en de steden maagd heeft een kroon op enzovoort. En dat is dan weer rond. Ga maar door. Dit is alles vrouwelijk. Psyche had toen de adelaar voor optrad dus mannelijk gehandeld, maar ze was vrouwelijk gebleven. Dat had ze niet verzocht. Het mannelijk-vrouwelijke van haar geeft ook raad. Maar nu die toren, die mannelijk en vrouwelijk is, en die haar zegt één ding beslist niet doen, niet de doos openmaken. Nou, zo vaak ook bang smoken. Ja, die toren was namelijk heel wijs. Er wordt genoemd in het sprookje de verziende, de wijdblikkende in het Duits, de verziende, de wijduitziende toren. Die was erg wijs. Dat die toren mannelijk-vrouwelijk is, is niet erg. Het is een mannelijk-vrouwelijk product. Dus het drukt een bepaalde verhouding uit van mannelijkheid en vrouwelijkheid. Waar het mannelijke naar buiten gericht is. Het vrouwelijke daarachter en daarin verborgen. Let u op. We leven in de tijd van het patriarchaat. Die toren zegt dat ze de doos regelrecht aan Afrodite moet zeggen. Ja, maar die toren is de wijdblikkende, maar het is een product van mensenhanden en niet van één mens, maar van een collectiviteit van mensen. En dus kan de ver- en ruimblikkende toren nooit een ander oordeel geven dan een collectief oordeel, want het is een product van collectieve arbeid. Niet individueel. En daarom kan de toren ook zeggen, weer eens, gij zult niet. Dat was ook in het begin gezegd, gij zult mij niet zien, zegt Eros tegen Psyche. Later heeft de toren haar gezegd wat ze alle niet moet doen, dan heeft ze hem strikt aan gehouden, want dat begreep ze heel goed. Maar nu ze op aarde gekomen is, in haar wereld, haar sfeer tussen de goden daarboven en die goden beneden. Nu doet ze wat de toren verboden heeft, omdat ze immers het collectieve niet aanvaardt. Dat is het wat er gaat. Dat ervaart ze immers niet aan het mannelijke dat naar buiten zo sterk is, maar waarin het vrouwelijke is. Als het verborgene, maar niet afwezig. Zij aanvaardt eenmaal het collectieve niet, zij aanvaardt het patriarchaat niet, dat is immers haar strijd. Denk om, dit is een vooraankondiging, eigenlijk is psyche een archetype, net zoals de Griezen. Is psyche een archetype dat een toekomstige, die nu aan de gang is, periode in de mensheidsontwikkeling aankomt. Lang geleden, ja. De dingen groeien langs. En eerst moest het patriarchaat zich ten volle ontwikkelen. Zij verzet zich tegen het collectief. Als ze de toren zegt, gij zult niet, dan zegt ze weer, ik wil. En hier het beleid dat ze haar mannelijke kant zo sterk heeft ontwikkeld. Dat hij toch zo sterk is, dat ze het verder geleven doel onherroepelijk in het oog vat. En houdt. En niet doet wat de toren zegt. Als ze de dood overkomt, dan slaap uit die op de dood gelijkt. Dus ik heb een sneeuwwitje door een roosje, u kent dat wel. En dan valt ze neer op de aarde. En dan komt Eros. En veegt die slaap weer van haar gezicht. Waardoor ze wakker wordt. Hij geeft haar dan, hij doet die slaper in de dood, en zelf brengt die aan mijn moeder. Het is natuurlijk een hele gebeurtenis, en Neumann bij dat pagina's naar pagina's aan. En zijn verklaring is heel duidelijk. Goeie. En kon mij niet bevrieden. Nou goed. U weet, zij moet de schoonheidszalf halen. Laten we daarmee beginnen. Neumann zegt dan later dat ze doet omdat ze voor hem schoon wil zijn. Doet, is het eenvoudig. Die diep genoeg doorgewerkt. Oh, Neumann is fantastisch krap, denk ik over. Hoe u weet, ik heb een enorm bewondering voor deze man en voor zijn kennis. Ik ben niet het minste plan om op een of andere manier te kraken of zo, maar ik ben wel eens niet tevreden. Dat heb ik wel eens een gevoel van, dat mankeert iets van. Ik heb u ook veel meer verteld dan Neumann zegt. Nu al, maar nu moet ik er even op wijzen. Het is erg gecompliceerd. Dan begin ik maar met die schoonheidszalf. De schoonheid zelf Aphrodite is de god van Persephone, is blijkbaar ook de schoonheid zelf Aphrodite. En wat is eigenlijk schoonheid? De Grieken cultiveerden de schoonheid eenzijdig, dat weet ik. Ze waren het volk van de harmonie. Er wordt dan ook gezegd dat sinds de Grieken nooit meer zoveel schoonschap geleverd is geschapen. Dit is natuurlijk onjuist. Ook de Renaissance zocht het in hoge mate in schoon. Alleen was anders dan de Grieken, want de Renaissance bracht het moment van de disharmonie in het spel, wat de Grieken niet wilden. Maar met de schoonheid tracht men dus met de volslagen harmonie, het volslagen evenwicht, streeft de kunstenaar naar om in de schone vorm, de waarheid van het object uit te drukken. De waarheid van het object straalt in het kunstwerk door de natuurlijke vorm heen. Dit is de schoonheid van het vorm, waarin alles ook moet zijn uitgedrukt. Als u een Aphrodite ziet, u kent natuurlijk allemaal wel, denk ik, de Venus van Milo, de Aphrodite dus van Milo, in Parijs in het Louvre. Als u die ziet, dan kunt u, wanneer u rustig bekijkt, zien dat hij ook echt getracht heeft door een harmonieus spel van lijnen, om alles wat aan de vrouw, want zij is de vrouw, te bedenken valt, uit te drukken. Maar dialectiek, haar natuurlijke dialectiek, borsten geven, schoot ontvangen. Haar heupen, niks is te breed, niks is te zwaar, niets is disharmonisch, niets is overdreven bij die beelden. Haar heupen die haar bekken, dat erop wijst dat ze in bereid is en in staat is om te dragen, het kind te dragen. Het volgt heel rechtop en de blik heel ver. Het wijde dromen zo, in verband met het vrouw zijn. Omdat de vrouw een natuur harmonisch is, dialectisch is. Gevend en nemend in, gevend en ontvangend. Daarom wordt van haar ook altijd harmonie verwacht. En verwachten we van de vrouw dat ze de vredestichtster is. En zeggen we ook wel dat de liefde, daar is zij altijd het symbool van geweest. Voor dat de zaak zo spreekt. Dat de liefde de mantel is die alle dingen bedekt. En die vergeeft en die niet bij de verschillen en de geschillen blijft stilstaan. Ja, de schoonheid, zeg ik dus, is de wijze, is de aandoening, de onmiddellijke aandoening van de mens. Het aangedaan worden van de mens door de waarheid van het object dat schoon gevormd is tot schoonheid. Als de schoonheid wordt het wezen en daarmee de waarheid van het object. Openbaar schijnt door de natuur helemaal niet. Ik kan u dus geen leer geven, geef u geen lesjes in schoonheidsvormen. Dat is helemaal dan. Ik zeg alleen dit, dat dit de bedoeling is van de schoonheid en dat de Grieken dit begrepen hebben. De Grieken hebben dit volkomen zuiver begrepen. De Griekse geest was zuiver evenwichtig, harmonisch, wiskundig harmonisch van structuur. Daarom is de Griekse geest op het eerst gekomen tot volkomen denkende, wijsgerige denken. Ik bedoel, dit alle Aziatische filosofieën zijn intuïtief en geniaal, ze spreken zo uit. Het is nog allemaal vrouwen. De Griekse filosofie was de eerste die helemaal ging denken. Helemaal baseerde op het harmonisch denken en wel op het dialectisch denken. Dus het denken van de tegenstrijdigheid, die tegendeligheid moet worden. Griekenland begint ook met de schone jongeling Achilles en eindigt met de even schone jongeling Alexander de Grote. Een opmerking van Hegel. Griekenland had de schoonste goden en de goddelijkheid in Griekenland was ook de schoonheid van die goden. Want door hun schoonheid trachten ze hun goddelijkheid uit te drukken, de Griekse beeldvorming. Daarom moet Psyche die schoonheid zelf houden. Ze gaat dus in de Hades. En wat betekent dat in werkelijkheid? Dus dat ze in het diepst van zichzelf afdaalt. Om haar diepste vrouwelijke waarheid, het vrouwelijke als haar eigen individuele waarheid te vinden. En dan terug te keren naar haar. En wat is nu de waarheid van de vrouw? De waarheid van de vrouw is Eros. Maar vergis u me. Ik denk niet in de verste verte aan seks. De waarheid van de vrouw is Eros.
Ja, maar dat kan niet.
Het gaat veel verder. Daar wijst de dieptepsychologie voor. Het gaat voorbij alle menselijkheid. Dat komt ook in het man, in de dierenwereld terecht enzovoort. Zelfs in de steenwereld. Het mannelijk is veel groter. Wij zijn veel algemener. Het is veel meer dan de animus, wel ga je doen. Animus is maar een deelfiguur, net als de anima met de man. Het is maar een deelstructuur. Maar die heel belangrijk is. Omdat die voor de vrouw dikwijls de kracht heeft van een innerlijke stem, zoals de anima voor de man de kracht heeft van de betekenis heeft van een innerlijke stem die hem leiden kan. Het is soms goed voor de man om te luisteren naar zijn innerlijke stem en niet altijd zijn ik voorop te zetten. Want hij moet goed begrijpen dat aan het ik een gevaar verbonden is. Als het ik zich blind staat op zichzelf omdat het zich zo glanzend vindt, omdat het enkel bewustzijn is, enkel licht denkt te zijn. Dat is het niet gauw. Wanneer het ik zich blind staat op zichzelf en het ikkige ik wordt, dan wordt de mens vanzelf een egoïst. En daar ontkomt men niet aan. De wereld stikt momenteel van egoïsme en stinkt ervan op. Dan wordt alles een egoïsme. En dan is er niet meer de bereidheid tot het offer. En zonder offer, zonder leed, zonder afstand doen, komt de mens niet tot zijn waarheid, tot zijn zelfbewustzijn. Je moet vooral, dit is een gevaarlijk iets wat ik hier zeg, vooral voor de vrouwen. Vrouwen zijn meestal wel bereid tot het offer, want dat brengt het feit mee dat ze moeder kunnen worden en dit gaat meestal niet zonder pijn en moeite. En daarom is de vrouw dikwijls bereid tot offer, terwijl ze alleen maar zichzelf verkunnen. En dan zal ze zeggen, ja hij is, ach ja maar hij. Maar ze moet zich niet voor die hij opofferen. Kijk, klinkt wel mooi. Ja. Maar dan gaat ze daaronder. En hij kan nooit zichzelf worden. Want hij wordt nooit teruggeworpen op zichzelf, zodat hij over zichzelf gaat bezitten. En zij wordt opgeofferd. We zeggen dat is prachtig. Maar het scherp zelfs, zij worden zoals mens vermoord. Nou goed, dus op altijd toe, dan is ze schuldig aan mensenmoord, medeplicht. Toen Antino was de lieveling van Adrianus en voor de krokodillen geweest in de Nijl, omdat de orakel gezegd had dat Adrianus die zwaar ziek was, beter zo wel eens het liefste wat hij had, zich vrijwillig opofferde en dat was Antino. Had Antino zelf nooit gepleegd. En Adrianus was toch medeplichtig aan die moord. Adrianus was toch medeplichtig aan de moord op zijn lieveling Antino. Alles wordt betaald, we komen er niet af. Als we het kwaad dulden, dan zijn we medeplicht. En daarom is de beroemde Bijbeltekst, u op de rechterbank slaat je de brief, de linkerdoor, radicaal fout. Want dan zijn we medeplicht aan alle gewelddadigheid. Kijk, houd dit enige knikker vast wat ik u zeg, dat u nooit vrijheid krijgt, niets cadeau. En alle zelfopoffering kan niet anders blijken te zijn achteraf dan medeplichtigheid aan een moord op twee mensen, op de ene en op de andere. De een zich verknoeit in het toestaat, de ander hem verknoeit en daardoor ook zelf niet tot zichzelf komt. Oh, dat kan met leed gepaard gaan, maar wat dacht u? Dat we met zelfbewustzijn zonder leed kregen. Psyche heeft toch genoeg door moeten maken met de opdrachten van Afrodite en denk eens aan Jezus. Niet dat ik die hoge slaan en psyche. Terwijl ik aan deze cursus bezig ben, groeit in mij de gedachte om de geschiedenis van Jezus psychologisch, filosofisch is helemaal te gaan behandelen en hem gewoon terug te brengen tot een archetype. Dat is in me gegroeid omdat alle kerken aan het kleuren zijn en er niet uitkomen. En heel die zaak moet herboren worden. Eindelijk moet Jezus begrepen worden. Als alleen maar archetype. Dat is aankondigen. Wat er nog nooit geweest was en nog altijd niet geweest is. Er is nog geen christendom geweest in de wereld. Denkt u erom? Dat er gaat. Wel eenzijdige mannelijkheid. Wel liefdeloosheid, haat, gemeenheid, ploertigheid, kindermoord op grote schaal. Dat alles is er geweest. Maar christendom nog altijd niet. Ik denk erover, dat is een cursus over dat je weet ik moet spreken. Kom dan maar. Ja, dit seizoen niet meer, wees niet bang, ga met elkaar. Ja, ik ga pauzeren, maar ik wil even nog wat zeggen. Er liggen een paar lijsten op tafel. Gaat er over Vietnam. U zult zeggen, laat dat nou. Of laat het maar niet. Kijk, het is niet goed als ze in Amerika denken dat we met ermee akkoord gaan. Het is zo'n luister, het gaat heel vreedzaam en dan wordt er nog tocht. En er zijn alle bekende namen onder, ook namen die u wel kent van rabbijnen en vaders. En ik weet al niet wat hij geleerde, mijn naam staat er ook op. Maar, dus dan is er in ieder geval ook een filosoof bij, dat is een troost. Maar goed, en teken niet. Ook als u denkt dat het weinig zin heeft. Ik heb me een woord van Willem de Zwijger eigen gemaakt in mijn leven. Daar heb ik veel aan gehad. Ik vind het wel een van zijn allerbelangrijkste uitspraken. Dalen er in haar diepste zelf zonder zich eraan prijs te geven, aan die sfeer prijs te geven, om haar waarheid aan het licht te brengen. En de waarheid van de vrouw, die dus in de natuur der vrouw besloten ligt. En dat is het zich betrekken op. Ik heb u ook gezegd dat de man dat loslaat in de loop van zijn ontwikkeling dan tot zijn ik komt. Dit is logisch. Maar het begint alweer vrouwelijk natuurlijk, want alles begint vrouwelijk. Dit zich betrekken op, zich betrokken gevoelen, bij, is de grondslag. Dan komt er later bij ze splitsende en, omdat heet ik ontwikkeld. En een mens nooit van zijn oorsprong loskomt, dus hij dus ook niet van zijn vrouwelijke oorsprong. Moet hij eigenlijk consequent doordenkend vanzelf weer komen totdat ze betrekken op het andere. Denkend. En dat kan hij alleen door dialectisch doorgedenken, tot zuiver begrip. Waarin hij de een in verhouding stelt tot zich laat betrekken op het tegendelige. En gesticht dus, vanwege het moment der identiteit, tot een eenheid brengt, die kenmerkend is, karakteristiek voor het vrouwelijke, wat alleen haar natuur besloten is. Zuivere denken is geen algemeen goed geworden. De mannenwereld is nog maar rampzalig blijven steken in ikkigheid. Daarom ligt zo'n zware taak op de vrouw. Maar ze moet wel helpen. Zie je op in de doos als op aarde is. Als het in de onderwereld gedaan had, dan zou ze die doos behopen in de sfeer van het collectief onbewuste. Dus dan was ze nooit meer aan de dag getreden. Dan zou ze daar vanzelfsprekend een slachtoffer zijn gevallen aan dat wat bij die sfeer hoort. Het slapend zijn. Het niet bewust zijn. Maar ze had eerst naar daar, dat is haar terrein. Dan kan ze het doen. Ik heb gezegd, ze wist dat ze medegeboren dan moest worden. Dat ze dat alleen verdient, dat ze daar niet aan de stof te maken. En ik heb u nu gezegd straks dat als hij dat in die slaap valt, die sneeuwwitje door een roosje slaapt, dan komt Eros. Ja, dat maakt nooit mijn enkele opmerking. Hij zegt, ten eerste opmerkelijk en tragisch bijna, dat ze nadat ze al dit mannelijke verworven heeft, dat ik wil, dat ze dan dat alles prijsgeeft. Alleen om de man in de gelegenheid te stellen de verlosser te zijn. En toen ging ik stijgen. Dit is niet helemaal goed. Ze maakt zich mooi. Ze heeft alles prijzen. Ze verzaakt alles. Terwijl van de Eros offert ze alles op. Nee, dat is niet waar. Niks op, ze weet precies wat ze doet. Ze wist toch dat er iets sterk mannelijk moest zijn. Ze wist dat ze alles doen moest. Zoals ze het gedaan heeft. Dat ze ook in zichzelf moest afdalen. Dat ze door onderwereld gaat. Alle helden van alles door onderwereld. Jezus gaat ook door onderwereld. Weet je wat de helden? Weet je, geen raad meer erbij. Maar goed, dit ken ik alleen. Het is altijd hetzelfde. Die onderwereld waar het is zo vanzelfsprekend. Ach, weet u. Het is weer een analogie. Van het grote natuurverschijnsel. Dat natuurverschijnsel de zon ondergaat en de volgende dag weer terugkeert. En volgens de klassieke en andere ook, niet alleen onze klassieke, de antieke wereld, begint de zon s'avonds zijn tocht over de zee van de nacht. Dat is wel mooi. En keert dan weer terug. Wedergeboren. In Egypte is Osiris de zon in de avond, in het westen. En Horus zijn zoon, de zon in de ochtend, in het oosten. Een wedergeboorte is zo mooi. De oude weten het wel van de wedergeboorte. Dat heeft niks met theosofie te maken, denk ik. De mens moet wedergeboren worden, hij moet altijd bezig zijn. Om te trachten zo volledig mogelijk mens te worden. Dat wil psyche ook niet weten. Immers dat als ze gevoeld heeft dat ze individueel deel heeft aan de levensstroom. Dat ze dan ook wedergeboren moet worden. Dat het bewust moet worden. Vandaar haar hadestop die ze dan ook kan doen. Ze is heel sterk mannelijk geworden. En dan ineens geeft ze alles prijs en gaat weer terugvallen, zegt Neumann. En dit vind je tragisch. Ze geeft alles prijs. Ze brengt het alles ten offer. Opdat hij haar zal kunnen verlossen. Hier klopt iets niet. Hij ziet het zo heel sterk in de man-vrouw verhouding. De man verlossen. Verzaagt zich geen wel. Ze weet immers precies wat ze doet. Ze maakt zich mooi. Ja. Ze maakt zich mooi met die zand. Waardoor ze dan haarzelf, het vrouwelijke zelf, de Eros, op de wijze der schoonheid in de aarde en op de wereld laat schijnen. Als een openbaring van de waarheid der vrouw, maar individueel. Niet meer onbewust, niet archetypisch goddelijk, maar menselijk, doodgewoon aards, menselijk ligt ze daar. In de volledige schoonheid, de waarheid van de vrouw, dat haar wezen is de Eros. Allicht komt hij nog. Maar ik zal u dat toch duidelijker maken. Ze verzaakt niet, ze weet precies wat ze doet. Offert ook niets op. Ze blijft waar ik wil. Ze wil dat doel bereiken. Ze wil de Eros bij zich, uit zich. Laten komen. Haar waarheid aan het licht brengen. Individueel. En dan is een zelfbewuste individualiteit. Ik ga nu even terug naar het begin. Wil u wel iets herinneren? U weet misschien wel nog dat Eros haar gezegd heeft dat ze zwanger is. Dit is van groot belang. Eros heeft haar dus als vrouw gewekt. Zij draagt Eros in zich. Ja? Oh, dit wordt gewoon als een zwangerschap verteld, maar dat doet de droom ook altijd in alle sprongen en mythen en zo. En dat is altijd zo dezelfde vraag. Zij heeft dat tot vrouw gewekt. De rest moet zij zelf doen. Je weet, de man presteert niet zoveel bij zwangerschap. Hij levert wat sperma in, spermatozoon is voldoende. En dan gaat de rest voor rekening van de vrouw. Langzaam, in het duister. Zoals de bewustwordende vrouw zich in het duister optrekt in haar ziel, om plotseling als een intuïtief of geniale flits bewust te worden. Zij is zwanger van hem. Hij leeft dus in haar. Al had ze er ook met zijn pijl gewond en zetten ze haar vast, dat is logisch. En zij was door hem geraakt en zetten ze haar vast. Maar dat is niet het belangrijkste hierbij. Belangrijk is dat hij innerlijk in haar leeft. En dat zij er weg moet gaan, die is ook gegaan. Wanneer dus zij zich ontwikkelt, dan is dat mede de ontwikkeling van Eros. Die immers in haar is. En hij kan in het paleis van zijn moeder wonen, in haar. Want het paleis van zijn moeder is ook in haar, want het is in elke vrouw. Want Afrodite woont bij elke vrouw in Odalysus. Hij komt dan vanzelf niet om haar te verlossen. Ook weer wel. Hij komt eigenlijk voor een heel ander doel. Ik heb u gezegd, in de beginnen, ze was zwanger van hem en heeft haar dat gezegd. En hij had haar dus gewekt tot vrouw. Het meisje was voorbij gegaan. Dat was er niet meer. En nu moet zij toch tot individualiteit gewekt worden. Doordat ze er tot inzicht komt van haar waardigheid, haar wezen, het vrouwelijke wezen. Dat is Eros. Maar om haar te wekken, moet ze opnieuw slapen. Voor haar wedergeboorte is nodig dat ze opnieuw slaapt nadat ze te kennen heeft gegeven dat haar waarheid nu volslagen in haar leven heeft. Dus schoonheid zal van Persephone Afrodite gebruiken. En dus moet Eros komen. Hij kan niet komen. Men heeft wel gezegd, het is een happy ending, dat verhaaltje dat Eros nou ineens komt. Nee. Dat heeft niks met een happy ending te maken. Nee, dat is een absolute noodzakelijkheid. Hij moet komen, want hij woont in haar, ze is immers zwanger van. Dus als zij groeit innerlijk, dan groeit hij toch mee. Daar is toch niet aan te ontkomen. Haar ontwikkelingsgang is toch de ontwikkelingsgang van Eros. Die is immers onvermijdelijk. Zij is immers ook Afrodite, een paleis van Afrodite, waarin de gewonde Eros sluimert en drinkt. Omdat is er niet de leed wil vergeten, van kan Psyche niet vergeten, hij ligt niet, kan hij Psyche vergeten. Hij kan alleen maar tot volmaaktheid, tot volwassenheid komen in Psyche. Maar ze baart geen zoon, denk ik, maar een dochter. Nee, geen zoon. Dat was later, op de Olympus. Eros moet komen. Hij moet haar weer wekken en daarom moet ze eerst weer slapen. Ze keert dan terug tot haarzelf en nu tot haar eigen waarheid is in de schoonheid openbaar. En waardoor Eros haar erkent. Erkent als zichzelf. Hij is immers de God van het zich op elkaar betrekken. En zo wekt hij haar vanzelf. Doet ze zelf weer in de doos en stuurt haar daarmee naar Afrodite. Wat ze dan ook doet zonder enig bezwaar. Want kijk, nu is zij een persoonlijkheid geworden. Een geïntegreerde individualiteit. Ze volkomen bewust van zichzelf en van haarzelf. Die het beginsel van de vrouw. De schoonheid, als openbaring van vrouwelijke waarheid, dus van het streven van de vrouw naar eenheid en dus naar harmonie. gerust kan geven aan de grote moedergodin. Omdat ze daar niet alleen sterk, maar sterker tegenover staan. O, zij is een mens, dat weet ik wel, maar zij heeft de God in zich ontvangen. En zo is zij dan ook goddelijk geworden. Zoals Eros, doordat hij zich in een aardse vrouwenschoot uitstortte. Menselijk geworden. Het is alweer hetzelfde als het verhaal van Jezus Christus, die ook uit een vrouwenschoot kwam en daardoor mens was. God is immers niets als hij geen mens is. Om iets te worden moet hij zich eerst stellen. Afrodite is toch nog maar een archetype, een oervorm die we al volkeren vinden, waarin het een of ander seks of liefde, hoe je het noemen wil, wordt uitgebeeld, zoals alle mannelijke goden ook een bepaald archetype zijn. Nog maar archetype, nog maar algemeenheden en dus nog niet iets bepaalds, nog bepaald niets. God de Vader is niks zolang hij geen zoon heeft, want zolang is hij geen vader, denkt u erom. En daarom gaat het immers volgende christelijke godsdienst. Hij stelt zich. Aphrodite had zich ook gesteld als haar zoon. Maar die zoon moest nog alles worden. Hij ging door de wereld in de ziel van een vrouw. Want Aphrodite had niet geweten, nooit bedacht, dat kon ze niet. Dat ze eigenlijk de waarheid der vrouw gebaard had. Die veel meer is dan seksen. Omdat de waarheid der vrouw dat is, dat zich betrekken op. Waarbij ik erop gewezen heb dat daar het gevaar in schuilt. Dat ze zich verliest aan anderen. Daar moet ze van het sprookje om zich goed in het oog houden. Dat het de bedoeling is dat ze zich op het verdere doel blijft richten. En zich niet laat afleiden door voor de hand tegen het drogredenen. En dat Aphrodite heel slim is met het drogredenen. En dat een aspect van Aphrodite is per se godin, de godin van de onderwereld. De nachtgodin, de doodsgodin. De godin die de doodsvijand is van alle bewustzijn. In zoverre ook de doodsvijandin van de man. Want het onbewuste verslindt het bewustzijn. Denkt u erom, heren der beschepping. Persephone en Aphrodite is een machtige combinatie die nog altijd aanwezig is. We brengen er geen offers meer, dat weet ik wel, maar ze is het toch. Psyche is door Eros goddelijk en Eros door Psyche menselijk geworden. De ontwikkelingsgang van Eros is de ontwikkelingsgang van de vrouwelijke mens. Zoals de ontwikkelingsgang van de mannelijke mens de logos is. Beide zijn ontwikkelingsgang van de mens. Ze zijn dus identiek. De een is niet meer dan de ander. En ze voeren tenslotte tot hetzelfde. De eenheid van het onderscheidene. Psyche is eigenlijk teruggekeerd tot wat ze was, maar nu anders. Tot zoals ze genoemd werd, laat ik het zo zeggen. Herinnert u zich nog? Dat zij de aardse Aphrodite noemde. De zee had destijds de beroemde Aphrodite gebaard, voortgebracht. Maar haar altaren waren verlaten in de tempel van niemand meer. Er werden geen offers meer gebracht, want de aarde had een Aphrodite tevoorschijn gebracht. En dat was Psyche. Die dan wenend thuis zit, omdat geen man haar wil. Ze moet eerst nog zich ontwikkelen. Ze moet eerst door het doodsbruiloft heen. Die doodsbruiloft had bijna plaatsgevonden, maar Eros had verhinderd. In plaats van de doodsbruiloft, waarin ze sneeuwwitje blijft, was ze terechtgekomen in het pad der gale Ouroborische Eros. De duistere van de nog chaotische mannelijke seksualiteit. Toen is ze begonnen met zich de vraag te stellen, doordat ze in een conflict stond met zichzelf. Het conflict wat uitgedrukt wordt door de gesprekken met en de vijandigheid van de zusters, die haar collectief onbewuste component representeert, onpersoonlijk, anders is het twee, ze meer dan één. Het collectief onbewuste is onpersoonlijk. Zij is die lange weg gegaan naar de aarde, terug op aarde heeft het geduld, tot aarde wist ze, want dat was haar sfeer. En op aarde wist toen ze groter was dan de goden. Goden zijn nog maar goden. Goden zijn nog maar archetypen. Algemeen. Zij is deze bepaalde psyche. De menselijke psyche. Waarin alle goden kunnen wonen. Hemels kunnen ze niet hebben. Want ze zijn algemeen. Ze kunnen dus niet aan een plaats gebonden zijn. Ze moeten ergens wonen. En kunnen alleen de ziel van de mens. In zijn gevoelvolle voorstelling. Psyche was de aardsaard voor de tijd. Ze moesten door de doodsbruiloft heen en dat heeft ze ook gedaan. Ze is door de dood gegaan. Maar bewust. Per se van niet trotseren, dat we zeggen de dood trotseren. Heeft ze ingezien dat al dat collectieve moest weg zijn, weg moest vallen. Dat ze een individu was en als individu moest leven in de sfeer van de eros en dat dat haar waarheid is. Dat de vrouwelijke ziel zich bewust wordt dat ze zijn degene die voorbestemd is om de eenheid op aarde te brengen. Alleen de man kan deel hebben, omdat ook hij een psyche heeft. Dat is niet het maximum. Het maximum gaat om de ziel. Maar de vrouwelijke psyche is belangrijker uit een aantal zaken dan de mannelijke, omdat psyche vrouwelijk is. Nou, in dit sprookje gaat het om de zelfbewustwording van het vrouwelijke. Dus om de vrouwelijke bewustwording, niet de mannelijke, want die is de loop. Die is ook heel anders in de mythologie. Moest de aardse psyche, de aardse Aphrodite worden en werken. En toen ze dat werd, kon ze die schoonheid zelf al terugbrengen wat ze hoorde. Bij het vrouwelijk in het algemeen. Begrijpt u misschien, dit is eens zo tussendoor. Ik denk dat waarom vrouwen zich graag mooi maken. Dit is een oerbesef. Dat de vrouw in schoonheid haar waardigheid onthul. Daardoor maakt ze zich ook aantrekkelijk. En zij is degene die zich altijd moet betrekken op. En die dus altijd het andere wil aantrekken. Daarom lopen wij mannen ook achter de vrouwen aan. Ja. Dit alles spreekt vanzelf. Het sprookje van Apuleius, het is nog niet uit hoor, ik heb nog meer van te vertellen, maar we hebben nog 2 jaar. Ik bedoel dit te zeggen, dat het archetype Aphrodite menselijk moet worden. Daarmee is het weer een archetype geworden, want dat is psycheo. Zij wordt als het archetype God de Vader, de oorspronkelijke God van de Joden. Vader moest worden. De Joodse God heeft geen zoon. Dat wil zeggen, zoon moet stellen. Stellen als mens. Omdat hij anders zinloos wordt. Een zinloze God. Omdat hij anders nooit werkelijkheid kan worden. Nooit werkelijk kan leven. Maar ook dit stellen. Is eigenlijk geen typisch. Het is een oorvorm van hoe de mens moet zijn, moet leven. Ik heb vaak gezegd dat de mens moet leven in liefdevolle redelijkheid en daarbij gezegd dat hij dat natuurlijk nooit doen zal. Hij moet er alleen naar streven. De man kan niet alles volgen wat verteld is van het verhaal van psyche, dat worden van de aardse Aphrodite. Die veel over de staat dan de grote moeder Godinna voelt. Hij kan volgen dat hij ook psychisch is. Maar hij zal altijd moeten volgen. Psyche zal moeten leiden. Aanvoeren. De vrouwen. Daarom heb ik gezegd. Waar ik hier over spreek, betekent een taak voor de vrouw. Niet makkelijk. Want er is nog zo weinig medewerking. Er is nog zoveel levensangst. Er is nog zoveel list van het grote en hoe dat goed is. Het is niet eenvoudig, ik weet het wel. Dat de man is die het u vertelt. Is niet vreemd, want de man is er om te bevruchten, ook geestelijk. Als u maar weet dat dat zijn taak is en dat hij niet verder kan gaan. Dat zijn taak is en dat hij dus in de geschiedenis van Eros en Psyche niet verder kan gaan dan te zeggen dat de mannenwereld de leiding moet aanvaarden van Psyche. Dan kan het kind geboren worden. Als u maar begrijpt dat Psyche door het huwelijk met Eros, dat dan later met toestemming van Zeus de Olympus erkend en besloten wordt, dat is een prachtig verhaal. Zeus doet dat nogal lukken. Dat wil zeggen dus dat de mens goddelijk is, dat wil zeggen ideeel, dat wil zeggen geestelijk. Dat hij boven het natuurlijke, het aardse, het bekrompene uitgaat, dat hij veel meer is. Dat was ook gezegd in het Jezusverhaal. Ze lopen volkomen parallel, ze zijn er van ongeveer dezelfde tijd. Maar Babylijs werd niet gelet. Nog niet. En nog maar weinig. Een enkele. Hier en daar. Hier bijvoorbeeld. En door het door wil de wereld niet ondergaan. De vrouw staat voorop. Is van het begin voorop gegaan, het vrouwelijk en vrouwelijk is bedoeld waarheen moet ook mannelijk door ons denken. Wat ik al bijna een leven lang doe. Zoeken naar de eenheid, denken. Op mannelijke wijze tot vrouwelijkheid komen. Kan geraken, maar nooit haar vrouwelijkheid moet verzaken zoals de man. Als ze begrijpen waar het om gaat. De vrouw, laat als kunstenaar in de Mona Lisa. Niet tot de natuur, niet de letterlijke. Ze horen bij elkaar. Ja.